Fijn dat je luistert naar de podcast van geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Welkom in ons penningshuis. Mijn naam is Bert Kolmoes, zoals u al inmiddels weet uiteraard. En ik ben vandaag uw gast hier. En als er straks vragen of opmerkingen zijn, hoort dat graag na de dienst. Voordat we met de mededelingen gaan beginnen, wou ik voor u verzoeken op te staan om een overlijdensmededeling uit te spreken. Op 7 september is overleden mevrouw Hermien Groenewold Neuterboom op de leeftijd van 97 jaar. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op 14 september. We zoeken op een ogenblik snel te zijn om haar te gedenken. U kunt weer gaan zitten. Wat de normale reguliere mededelingen. De dienst die wordt voorgegaan door Dora de Vrij. De organist is Evert van Dijk. De bloemen die zijn dit keer voor Wilmoet Westerman. Vanwege haar toomloze inzet voor de boekenmarkt gebeuren. Chapeau. En wat heb ik nog meer? En de collecte die is voor het Pax, maar die wordt vermoedelijk niet toegelicht, want Marjolein is er niet, dus helaas. Maar Pax is een goede bonafide instelling voor vredesgebeurtenissen onderwerpen. Dan moest ik nog van Tineke doorgeven. Volgende week zondag 24 september is er een ecumenische vredesdienst in de Leeuweniskerk. De aanvang is 10 uur. En dan is ook aanwezig Jannie Nijwening en dominee Wim de Jong. En dan om 16:30 is er een vredesvesper in ons penningshuis. En dat is op 16:30, zei ik. En dat is een gezamenlijk gebeuren van de Deventer Stadshartkerken. Dat waren de mededelingen. Ik ga nu de kaarsen aansteken, de Bijbel openen. En dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. Gelukkig de mens die op God durft te vertrouwen. Van hem verwachten wij onze hulp. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ziet om naar al wat leeft. Gisteren, vandaag, elke dag weer. Nooit zal hij ons loslaten. Hij is bij ons tot het einde der dagen. Hij is onze steun, onze bron van liefde en genade. De eeuwige God die naar ons omziet en als een vader ons troost, als een moeder over ons waakt en ons een levend voorbeeld schenkt tot leven in Jezus Christus, zijn Zoon. En ons bezielt met de kracht van zijn geest. Amen. Laten we zingen. Lied 275. Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? En als u wilt, mag dat staan.
Thank you.
De eerste schriftlezing van vanochtend komt uit Exodus 32, de versen 7 tot en met 14. Zoals ze dan in een soap vooraf zeggen wat er vooraf ging aan, en deze lezing gaat ook wat vooraf. Ik denk dat iedereen het verhaal wel kent van de gouden kalf. Het volk moet wachten op Mozes en Jozua die de berg zijn opgegaan, en dat wachten duurt ze te lang. En dus smeden ze uiteindelijk het gouden kalf. De Heer zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Wij zingen lied 103e, Bless the Lord. De tweede lezing komt uit Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf de Heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn Heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn Heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denari schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover de lezingen van vandaag. Laten we zingen lied 992. Wat vraagt de Heer nog meer van ons? Broeders en zusters, dit weekend is de Vredesweek van start gegaan. Een week waarin er in het land allerlei bijeenkomsten, lezingen, workshops worden georganiseerd die te maken hebben met het thema vrede. Want wanneer is het nu vrede? Vaak komt er ook het woord gerechtigheid bij. En ook vergeving hoort bij vrede. In de lezingen van vandaag kunnen we iets terugzien van die gerechtigheid en van vergeven. In onze lezingen komen een aantal aspecten van vrede naar voren. Vergeven en rechtvaardigheid. En dat dit gepaard gaat met wederkerigheid en ketenaansprakelijkheid. In onze eerste lezing uit het Oude Testament heeft Aaron die samen met het volk een verguld kalf maakt. Ze brengen offers en vieren feest. Ze vereren het kalf of is het God? Daar is God het niet mee eens. Sterker nog, hij wordt kwaad. Heel kwaad. Zo kwaad als we hem eigenlijk niet kennen uit de Bijbel. Het gaat zelfs zo ver dat hij het volk in het ongeluk wil storten. Mozes spreekt God aan en brengt hem tot rede. Hoe kan hij nu het volk dat hij bevrijdt uit Egypte nu in het ongeluk storten? Hoe kan hij ze hier doden en van de aarde vagen? Waarom denkt God niet aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Israël? Mozes heeft het lef om tegen God in te gaan, om hem tegen te spreken. Zijn argumenten maken dat de Heer afziet van het onheil dat hij af wil roepen. Zijn voornemen om het volk te vernietigen. Uiteindelijk sterven een paar duizend mensen aan het zwaard van de Levieten. Maar zal het volk voort kunnen gaan op hun tocht naar het beloofde land? Het is hier de Heer die vergeving schenkt. Niet Mozes, maar de Heer. En zeker niet zonder genoegdoening. Maar evenwel vergeving. Maar zou hij toch nog wel boos zijn, vraag ik me af. Of heeft hij het volk hiermee echt vergeven? En zoals we weten is dit niet de laatste keer dat het volk in de woestijn de Heer tot het uiterste drijft. In de tweede lezing uit Matthäus gaat het ook over vergeving. Petrus vraagt immers aan Jezus: als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Petrus vraagt zelfs of het tot 7 maal zou moeten. In antwoord vertelt Jezus een gelijkenis. In deze gelijkenis maken we kennis met een koning. Een van zijn onderdanen had een enorme schuld bij hem uitstaan. De schuld is zo hoog dat de man het geld nooit zal kunnen terugbetalen. De man zegt dit tegen de koning. De koning krijgt diep medelijden met de man en geeft hem veel meer dan waar hij om vraagt. Hij scheldt de hele schuld kwijt. En de man loopt de wijs van spreken nog op de paleistrappen, terwijl hij een andere dienstknecht tegenkomt. Hij grijpt de man bij zijn kladden en bijt hem toe dat hij hem geld schuldig is. Het verhaal herhaalt zich. Ook deze man valt op zijn knieën en vraagt om uitstel. Maar dit keer geen diep medelijden. Zelfs geen inwilliging van het verzoek. Voldoening van de schuld is wat de schuldeiser eist. Wanneer de koning hiervan hoort, wordt hij woedend. Hij draait terug wat hij heeft toegezegd en laat de man alsnog zijn straf uitzitten. In de gelijkenis lijkt het om vergeving te gaan. Vergeving van monetaire schuld. Minder over een morele schuld of een eerschuld. Uiteindelijk gaat het om gerechtigheid. Iedereen zou een gelijke behandeling moeten krijgen. Niet in het negatieve, denk maar aan het omlaagtrappen in organisaties, maar in het positieve. Iedereen zou een gelijke behandeling moeten krijgen. Als je beide een schuld hebt, zou het rechtvaardig zijn als bij beide de schuld vergeven wordt. Ook als dit uit medelijden gebeurt. Als jouw schuld kwijtgescholden wordt, zou je dat ook moeten doen bij jouw schuldenaar. Het is als het ware een onlosmakelijke keten. Of je scheldt beide alles kwijt, of je zet beide gevangen. Het staat ook niet voor niets in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Het omgekeerde, maar rechtvaardige principe hanteert de Heer van de eerste dienaar. Die komt ook in de schuldenaarsgevangenis. De dienaar verbeurt de vergeving. Een gelijke behandeling voor iedereen. Dat is rechtvaardig. Maar we weten dat dat lang niet altijd gebeurt. Steeds vaker kijken we alleen naar onszelf. Als ik maar rechtvaardig word behandeld, maakt het niet uit wat er met een ander gebeurt. Die ander die mijn broeder of zuster is. En dan maakt het niet uit of je iemand aardig vindt. Het maakt niet uit waar de ander vandaan komt of hoe hij heet. De dienaar met grote schulden vraagt om vergeving. Maar als iemand anders hem om vergeving vraagt, geeft hij geen krimp. Sorry, mijn stem laat mij een beetje in de steek. Steeds vaker kijken we alleen naar onszelf. Als ik maar rechtvaardig word behandeld, maakt het niet uit wat er met de ander gebeurt. Die ander die mijn broeder of zuster is. En dan maakt het niet uit of je iemand aardig vindt of niet. Waar de ander vandaan komt of hoe hij heet. De dienaar met de grote schulden vraagt om vergeving. Maar als iemand anders hem om vergeving vraagt, geeft hij geen krimp. Als je oprecht om vergeving vraagt, zou je het misschien moeten krijgen. Ik zeg misschien, omdat sommige daden te groot zijn om te vergeven. Of omdat er te veel gebeurd is om te vergeven. Het volk heeft God leed aangedaan door hem te vergeten. En door de afwezigheid van Mozes en ook Jozua. Door een beeld te maken van een God en die te eren. Het is nu aan het volk om vergeving te vragen. Om opnieuw de kant van God te kiezen. Een deel van het volk, de Levieten, deed dat ook. Ze kregen de opdracht om het deel dat niet voor God kiest om te brengen. Zo komen er 3000 Israëlieten om. Of dat rechtvaardig is, vraag ik me af. Hadden ze niet op een andere manier boete kunnen doen? Of heeft dit te maken met de belofte, het beloofde land? Rechtvaardig zijn is recht doen aan je medemens en aan God, lees ik in een rapport dat Pax inmiddels een aantal jaren geleden uitbracht. Recht doen aan elkaar. En dan klinkt zo'n groot woord als vrede of gerechtigheid als iets dat misschien wel haalbaar is. Niet makkelijk, wel haalbaar. Misschien juist in deze Vredesweek. Laten we beginnen met elkaar recht te doen. En als dat soms niet helemaal goed gaat, ruimte om elkaar te vergeven. Dan beginnen we met die vrede heel in het klein. Maar alle kleine lapjes bij elkaar kunnen ook een warme deken vormen. Amen. Nu tijd voor de open ruimte. Het mag, het hoeft niet.
Ja, is ook zo. Ik dacht misschien is iemand anders. Ik had twee dingen, maar het allereerste waar ik op zou willen reageren is op de reactie van God. Ik weet dat in Joodse commentaren is het antwoord van God natuurlijk eerst de boosheid, maar daarna het opdracht geven tot toch het maken van een heiligdom voor hem. En dat is eigenlijk een soort, dat wordt gezien in de commentaren, ik bedoel, het is natuurlijk ook geen waarheid, als een tegemoetkoming aan toch iets, ja, men heeft behoefte om God dankbaar te zijn en om een plek te hebben, zoals dat in de afgodendiensten wel was. En dat dit wordt gezien als een tegemoetkoming, want de kans dat het weer leidt tot afgoderij is ook groot, maar je moet aan mensen ook een concessie doen. Dus vandaar dat de opdracht komt om de tempel te bouwen. Maar dan te zorgen dat je dan wel de eeuwigheid van God en, nou ja, in ieder geval de ruimte is om die offers te brengen van dankbaarheid. En dat je dat ook moet zien in de tijd. Want dat was de manier waarop je je godheid kon danken. En het mooiste ontwikkeling is dus na de verwoesting van de tempel, toen dat niet meer kon, dat er toen werd gezegd, het gaat ook niet om die offers. Het gaat in wijze om je mentaliteit. En nu wordt het gebed, doe je in plaats van het offer. Dus dat is een hele grote vooruitgang. En dat sluit misschien ook meteen aan bij je opmerking, is het nou wel rechtvaardig dat die levieten 3000 mensen hebben gedood? Dat weten we niet. Kennelijk werd dat gezien als heel belangrijk en zo van, als nu in deze overlevingssituatie, fysiek was het al moeilijk. En ook geestelijk zijn mensen die toch nog weer naar afgoderij neigen en dat ook niet wensen af te zetten, dan wordt dat een bedreiging voor het voortbestaan. En ja, het zal een afweging geweest zijn, maar het is de vraag of wij in de huidige omstandigheden net zo zouden moeten reageren. Dat blijft de vraag. Dus dat propageer ik natuurlijk niet. Maar
dankjewel voor je uitleg en toevoeging. Zo niet, dan gaan wij verder. Ik wil de gebeden graag afsluiten met het zingen van lied 1006, Het Onze Vader. Laten we bidden. God, dank u wel dat wij hier vandaag samen mogen komen. Dat wij in die vrijheid leven om hiervoor te kunnen kiezen. Er is zoveel onrust in deze wereld. Oorlog, ongerechtigheid. Wij bidden voor een wereld met gerechtigheid. Waarin wij mensen recht doen aan elkaar. Wij bidden u voor een recht om te bestaan, om een beter leven. Wij bidden u voor de mensen zonder dak boven hun hoofd. Wij bidden voor de mensen die hier vandaag niet aanwezig konden zijn. Wees bij hen. En wij brengen in de stilte tot u wat we hardop niet uit kunnen of durven spreken. Wij brengen onze gebeden samen door te zingen.
Een beetje onvoorbereid sta ik hier de collecte voor vandaag aan te kondigen. Zoals gezegd, gisteren is de Vredesweek begonnen. En die Vredesweek die duurt tot en met volgende week zondag. Collecte is voor Pax, de vereniging die eigenlijk wil dat alle wapens de wereld uitgaan, vooral kernwapens, maar ze zijn wel zo, dat ze zo reëel zijn, dat defensieve wapens wel gebruikt zouden mogen worden. Maar het feit dat mensen elkaar de kop inslaan voor macht en hebberigheid is natuurlijk een verschrikkelijk iets. En Pax wil toch proberen mensen te bewegen op alle mogelijke manieren om goed en zonder geweld te leven. Dus van harte aanbevolen. Ik zal in de gauwigheid even doorgaan, want zoveel mensen zitten er vandaag niet in de kerk. Ik kom zo even bij u.
Thank you.
De zegen beantwoorden we straks met vrede wens ik je toe. En hoe mooi is dat als je dat elkaar toe kan zingen. Dus kijk even of je de mensen om je heen ook aan kunt kijken. En het is het mooiste als we dat ook staand doen, zometeen als dat lukt. Wij sluiten zometeen ons samen zijn hier af. En we pakken de draad van alle dag weer op. We gaan heen van deze plek van ontmoeten en delen. Omdat we ook elders nodig zijn. En we gaan met de opdracht om in ons leven in woord en daad getuigen te zijn van Gods Koninkrijk. Grond onder je voeten, zon in het gezicht, de wind in je rug. Om te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Hart op je hand, leef in het licht. Het ligt voor je om je de juiste weg te wijzen. Het ligt achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. Het ligt onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. Het ligt in je om je te troosten als je verdriet hebt. Het ligt rondom je als een beschermende muur wanneer alles valt. Het ligt boven je om je te zegenen. Zo zegent God ons, vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede week toe.